Het is een paar weken voor het proces van de moord op Stijn Salens. De dokter is nog altijd hoofdverdachte, al blijft hij ontkennen. Maar in de pers gonst het van de geruchten.
Blijft nog altijd een raadsel wat zich heeft afgespeeld in het kasteel van Wingenen bij Brugge.
De schoonfamilie maakte zichzelf verdacht omdat er al lange tijd een vete is met het slachtoffer.
Die verstandhouding was niet goed. Was er bovendien ook nog de klachten in verband met incest?
In de media lekt niet alleen uit dat Stijn een meisje verkracht zou hebben tijdens zijn ontdekkingsreis in Australië. Hij ging vaker te ver. Er wordt gesproken over incest met een van zijn 4 kinderen. Volgens de doktersfamilie Gijsbrecht is hier niets aan gedaan. Ze vinden dat de rijke zakenfamilie van Stijn het incestverhaal in de doofpot probeerde te stoppen. Een paar maanden voor de moord op Stijn probeert Elisabeth hulp in te roepen van haar schoonfamilie. Deze West-Vlaamse familie Salens is bekend in de streek. Ze zijn multimiljonair geworden met hun bedrijf in gewasbescherming, Sanak. Het is een gegoede familie van industriëlen, zoals je er meer hebt in de West-Vlaamse regio. Via via krijg ik in Brussel uitgeschreven telefoongesprekken van Elisabeth en haar schoonouders in handen. Het is dan een paar weken voor het proces van start gaat.
Hey, sorry, ik zal nog een badjas maken. Kom binnen.
Ik fiets direct langs mijn NRC-collega, Anouk van Kampen, om samen door te nemen wat ik heb gekregen. Volgens mij geeft het veel meer duidelijkheid over de incestproblemen. In de media bleven die tot nu toe wat vaag.
Nou, dit zijn maar zeggen afgetapte gesprekken, waarbij Elisabeth op een gegeven moment aan de bel trekt bij die schoonfamilie, bij de familie van Stijn Salens. En dat is in het najaar van 2011. En wat ze eigenlijk doet is aan die familie vertellen hoe dat nu zit met dat incest. En dat ze hulp nodig heeft. En dat Stijn naar Australië wil vertrekken.
De gesprekken dateren dus van een paar maanden voor de moord op Stijn. Najaar 2011.
Dit in het rood is wat zij... Dat zijn letterlijk wat er is gezegd.
Wat zij er...
Anouk leest voor wat Elisabeth aan de telefoon tegen haar schoonouders zegt.
We zullen beginnen bij het begin. Vorig jaar was het gebeuren toen Stijn aan het pisvriendje had gelikt van ...
Met het pisvriendje bedoelt Elisabeth de vagina van een dochter. Stijn belooft beterschap en bezoekt een therapeut in Zwitserland. Elisabeth gaat verder tegen haar schoonmoeder.
Dat heb je opgelost en je zou garanderen dat dit nooit meer zou gebeuren. Ik had alles vergeten en vergeven. Maar een paar maanden geleden komt ... naar mij. Ze zei, mama, ik vind het niet leuk als papa zijn tong in mijn mond steekt. Je mag dat minimaliseren, maar ik was gechoqueerd. Ik ben er dag en nacht mee bezig. Stijn heeft erover gebabbeld met mij en jullie en het is waar over die tongzoen. Maar het probleem is, Stijn beseft niet dat hij iets verkeerd gedaan heeft.
De ouders van Stijn bagatelliseren dit, vindt Elisabeth. Ook Stijn zelf noemt de tongzoen een spelletje. De vader van Stijn sust de boel en waarschuwt Elisabeth dat ze er niet een te groot drama van moet maken. Dit zegt hij vervolgens tegen haar.
Dan ga je Stijn en je gezin kwijtraken. Je moet gewoon je verstand op nul zetten en met alle liefde en geduld proberen het probleem op te lossen.
Elisabeth legt een einde raad aan haar schoonvader uit, wat Stijn als een oplossing ziet.
Ik bots tegen een muur als ik Stijn voorstel om naar de therapeut te gaan. Dan zegt hij, het is niet nodig, we leven gewoon in een verkeerde maatschappij en we moeten weg. Maar Australië is toch geen oplossing? Stijntje leeft in een totaal andere wereld nu.
Elisabeth is duidelijk over haar toeren. Maar zowel Stijn als haar schoonfamilie lijken Stijns gedrag te bagatelliseren.
Hoe zou jij reageren als je Elisabeth geweest was?
Ja, ik vind het zelf gewoon best wel chockerend. Wat ze hier beschrijft. Of waar het in het gesprek over gaat. Over die tongzoen, maar vooral ook dat likken. Het is moeilijk om te voorspellen wat je zelf in zo'n situatie zou doen. Maar ik vind het wel heel opvallend dat ze niet zeg maar... schreeuwend het huis uitloopt en nooit meer terugkomt of zo. En de kinderen meeneemt. Maar dat ze dan eerst via de schoonouders en dan via de vader. En dat ze zeg maar probeert met Stijn nog te lijmen. Terwijl ik, je zou denken dat er een soort van overlevingsdrang voor je kinderen inschiet, zeg maar. Dat ze daarbij niet echt nog voor Stijn zou opkomen.
Nee, maar het is een hele terechte vraag. En ik denk dat haar vader ook. Ja, dus dokter Gijsbrecht, dat hij ook die
dat
vraag
hij dat stelde. Ook wel had, ja. Ik kan me voorstellen dat het heel frustrerend is om dat te zien.
Dat er niet zoveel gebeurt.
Ja, voor je kind en voor je kleinkinderen.
Zou incest het motief geweest kunnen zijn voor de moord op Stijn? En zou de dokter toch het heft in eigen hand genomen hebben, aangezien niemand anders ingreep? In deze aflevering probeer ik uit te zoeken welke rol die vermeende incest heeft gespeeld in de zaak. En waarom de media daar zo bovenop zijn gedoken. Ik ben Gabrielle Adair en dit is aflevering 2 van De Kasteelmoord. Vlak voordat het proces begint, probeer ik vanuit Brussel meer te weten te komen over wat er zich heeft afgespeeld in Huize Salens.
Sorry.
Ja.
Daarom ga ik weer langs bij journalist Farouk Özgünes.
Ja, ik durf niet goed te zeggen dat ze stil moeten zijn.
We zitten in de kantine van mediabedrijf VTM.
Ja. Oké. Wat mij stoort.
In een hoekje van de kantine vertelt Farouk me wat er in het najaar van 2011 gebeurde.
Stijn komt terug van Australië en is nog meer overtuigd dat dat het land van de toekomst is. En hij probeert Elisabeth ervan te overtuigen om daar te verhuizen of toch minstens te gaan kijken. En Elisabeth houdt een beetje de boot af.
Ik begrijp dat de dan 34-jarige, zorgzame Elisabeth ontzettend loyaal is naar Stijn. Te lief eigenlijk. In haar familie wordt ze liefkozend Lisbeth genoemd. De donkerharige vrouw met de zachte bruine ogen heeft 4 jonge kinderen met hem. 4 kopietjes van haar en Stijn. Tussen de 2 en 8 jaar. Ook met donkere ogen en nog donkerder haar. Ze wil niet zomaar huwelijk opgeven.
En Stijn zegt dan van, kijk, de 2 jongste kinderen moeten toch niet naar school, zijn nog niet schoolplichtig. Wat als ik nu al vertrek met die 2 jongste kinderen en blijf je dan nog even bij de 2 andere kinderen en denk er dan over na en dan kan je nog altijd komen. Wat hij impliceert is eigenlijk, ik verdwijn met die 2 kinderen.
Maar dan raakt Elisabeth echt in paniek. Ze vraagt haar vader, dokter Gijsselbrecht, om hulp.
Dus zij is bang voor een parentale ontvoering. Brengt haar vader op de hoogte. Er wordt een heel plan bedacht om Elisabeth met de 4 kinderen te laten onderduiken in een hotel.
Op 5 oktober 2011 verschuilt Elisabeth zich met haar kinderen voor Stijn. Eerst in Brugge. Daarna aan zee.
Stijn merkt natuurlijk 's avonds dat Elisabeth er niet is en de kinderen er ook niet zijn. En de volgende ochtend gaat hij naar de dokter. En zijn eerste vraag is, waar zijn mijn kinderen? Waar is Elisabeth? En waarop de dokter zegt van, ja, wij beschermen haar tegen jou.
Maar Stijn laat het er niet bij zitten.
Dan komt het een vechtpartij. Er worden klappen uitgedeeld. De politie wordt erbij gehaald. En Stijn zelfs wordt even opgesloten in de politiecel. Er volgt een huiszoeking in het kasteel. En Elisabeth vraagt via haar advocaat Jeff Vermassen om voorlopige maatregelen.
Elisabeth vraagt om voorlopige voogdij over de kinderen. Ze wil op het kasteel blijven wonen en ze wil dat Stijn uit hun buurt blijft, zodat hij ze niet mee kan nemen naar Australië.
En de rechter geeft haar deels gelijk. Zijnde van, kijk, het is een voorlopige maatregel voor 6 maanden. Er is toch geen gevaar.
Maar die tijdelijke voogdij is nog niet voldoende voor Elisabeth en haar vader.
Enkele dagen later wordt er plots die incestklacht ingediend.
De dokter beslist uiteindelijk om een incestklacht tegen Stijn neer te leggen. Hij doet dit samen met zijn dochter Elisabeth. Eerder legde fotograaf Michiel Hendricks mij al uit waarom in België seksueel misbruik extra gevoelig ligt.
Ja, we hebben nu Dutroux gehad, hè, zeg.
Juist, dat specifieke trauma.
We zijn wereldberoemd daarmee, hè, met Dutroux. Als je in Amerika hebben, waren wij. En begonnen mensen in boeren buiten in Texas, nee, in de Far West, over Dutroux tegen ons. Belgians, oh, Dutroux. Die man heeft ook ongelooflijk schade aangebracht aan het imago van dit land. Hè. En misschien voor het deel van het, als je heel die zaak Dutroux uitspit. Wat hij gedaan heeft, dat tart alle verbeelding gewoon. Hè. En dat hij dat heeft kunnen blijven doen. Hoe dat daar de politie fout geweest is van alles, man toch.
Justitie en politie maken fouten. Waardoor er te laat en niet goed wordt opgetreden tegen het seksueel misbruik door Dutroux.
Ik was fotoredacteur van een tijdschrift. En dus na de zaak Dutroux, dus was een nummer over mode. Er stond dus een foto in van een jongetje met een zwembroek. Met een zwembroek aan, hè. Dat moest eruit. Er was niks seksueel, maar dat was gewoon up, weg. Kinderen met de minste naaktheid, dat kon niet. Dat was en dus iedereen was een soort zelfcensuur begonnen.
En dus duiken de media bovenop het incestverhaal in de kasteelmoord. Is die incestklacht wel goed behandeld? Zijn er geen fouten gemaakt door politie of justitie?
Het werd mij snel duidelijk dat er toch een en ander misgelopen is in dat onderzoek.
In Brussel ga ik langs bij Bart Aerts, een journalist van de VRT, die er ook in dook.
Wat is dat voor zakje dat je hebt?
Dit zakje heb ik vandaag gekregen op de dienst overtuigingsstukken in Brugge, in het gerechtsgebouw daar. En daar heeft mijn iPhone 4 maanden in gezeten. Dus de speurders uit Brugge zijn...
Bart neemt me mee naar een opnamestudio in de VRT, waar hij een pakketje van de politie opent.
Kijken. Dit is een beetje zo'n diepvrieszakje bijna. Er staat op Bart Aerts. Vingerafdruk beveiligd, pincode niet gekend.
Bart is eind 2016 opgepakt door de politie vanwege een televisiereportage enkele dagen daarvoor.
Ze stonden aan de deur met een huiszoekingsbevel en dus kon ik ook niet anders dan ze binnenlaten. En ik had wel verwacht dat er een reactie ging komen op de reportage en het studiogesprek dat wij hadden gebracht in ter zake over de kasteelmoord.
Het was een kritische reportage waarin hij de objectiviteit van het OM en de politie in twijfel trekt. Die zouden zich hebben laten beïnvloeden door de familie Salens. De familie zou veel machtige contacten hebben in het zakelijke en gegoede milieu in West-Vlaanderen.
Ja, het is moeilijk te zeggen, ik kan er geen namen op plakken, maar uit verschillende hoeken kreeg ik informatie waaruit bleek dat er op zijn minst pogingen waren om dat onderzoek te sturen, om dat te beïnvloeden.
Bart krijgt tapes van zo'n 50 getapte gesprekken in handen. Gesprekken die de familie Salens voerde met wat hoge pieven binnen politie en justitie. Vlak na de verdwijning van Stijn. Hij wil me niet zeggen hoe hij aan de tapes komt, maar hij laat er wel een paar horen. De stem heeft hij vanwege de anonimiteit vervormd.
Ja, toch om een afspraak te maken?
Ja, inderdaad.
En wat had u liefst gehad hier in Brugge? Of ben ik...
Oh, wel, je komt nog een...
Daar kan er een tas koffie bij gedronken.
Ja.
Op deze tape hoorde u hoe de vader van Stijn een afspraak maakt met de vader van zijn schoondochter. Maar dat is tegelijkertijd een openbaar aanklager... Dus werkzaam voor het OM.
We hebben het nu over een openbaar aanklager, toch? Die niet op die zaak zit.
Hij zit niet op die zaak, maar het is wel iemand die heel veel informatie had over het onderzoek. Dus hij mocht die informatie ook niet hebben. Hij beweert dat hij ze enkel een foldertje van slachtofferhulp heeft gegeven. Maar andere aanwezigen die daar ook waren, die vertellen ons dat er daar 2 uur uit het onderzoek is geciteerd. En er was duidelijk een familieband. Dus op dat moment denk ik dat je toch wel zeer voorzichtig moet zijn daarin. En dat deed hij niet.
Maar er valt Bart nog iets op in de gesprekken.
Een van de meest markante dingen die opvielen waren dat men er alles aan gedaan heeft om die incestklacht opnieuw te verdoezelen. Men wilde eigenlijk niet dat die incestaffaire dat die naar boven zou komen tijdens een proces... Een proces dat er nu zit aan te komen. Want dan zou het slachtoffer in een slecht daglicht komen te staan. En dan zou de eventuele daders milder gestraft worden.
Zo zou een advocaat van de familie Salens hier gesprekken over voeren met een onderzoeksrechter. En geprobeerd hebben inzage in het dossier te krijgen. Ook zou de familie Salens na de moord op Stijn het kindermeisje opnieuw hebben laten ondervragen over die incestklacht.
En bijvoorbeeld, wat doen zij? Het kindermeisje die een getuigenis heeft afgelegd die belastend was voor het slachtoffer Stijn Salens in die incestzaak, die wordt op een bepaald moment opgepakt. En die heeft voor een deel haar verklaringen wel wat bijgestuurd.
En volgens de familie Gijsbrecht zijn er ook bestanden gewist op de computer van Stijn. Direct na de moord. Ze laten de pc testen door een expert.
Het enige wat men nog kan achterhalen, want die zijn zeer grondig geweest, zijn de bestandsnamen. En die bestandsnamen wijzen erop dat het wel eens kinderporno zou kunnen geweest zijn die gewist is.
De bestanden zijn definitief gewist en kunnen niet achterhaald worden. En het kasteel was op dat moment alleen nog maar toegankelijk voor de politie. Het zijn ernstige aantijgingen naar de familie Salens en de Belgische justitie toe. De telefoongesprekken zijn onderdeel van het geheime onderzoeksdossier. En van het beroepsgeheim van de advocaten. Wat nu gewoon op televisie verschijnt. Als journalist zou ik heel terughoudend zijn om dit uit te zenden. Waarom heeft Bart dan toch besloten die reportage met de tapgesprekken uit te zenden? Nog voordat het proces begint.
Omdat ze zeer relevante informatie bevatten. En dat volgens ons een maatschappelijke relevantie had.
Wat was er dan maatschappelijk aan?
De maatschappelijke relevantie, het is een zaak die het land heeft beroerd, nog altijd. Dat wij als gewone mensen niet weten dat er dergelijke pogingen tot beïnvloeding zijn in een onderzoek. Dat vind ik maatschappelijk relevant.
Heeft de familie Salens werkelijk zulke machtige contacten ingezet om de incestklacht te verdoezelen en de rechtsgang te beïnvloeden? Een half jaar na de reportage van de VRT verschijnt een artikel in de krant De Morgen. Hierin wordt duidelijk dat de familie Salens bevriend was met onder andere de ex-minister van Justitie. En dat de ouders van Stijn in een kaartclub spelen met een rechter die later ook in het proces zal zitting nemen. Het klinkt misschien vreselijk naïef, maar ik kan me haast niet voorstellen dat zoiets in België kan. Ik ben weer terug bij Michiel Hendricks thuis, in Gent.
Sorry, ik moet even mijn batterij verwisselen.
Dat kan ik u geven.
Nee, ik heb batterijen.
Denkt hij dat het mogelijk is dat de familie Salens zoveel macht kan uitoefenen?
Ja, natuurlijk. Men probeert dan de rechtsgang te verstoren, omdat ze dan ergens een advocaat kennen of een rechter. Ja, natuurlijk, maar fijn. Dat is, ja, dat is cliëntisme, dat is ons kent ons. Vreselijk vind ik dat, maar het gebeurt absoluut. Zo onnatuurlijk is dat natuurlijk niet. Hè? Je hebt het ook bij tennisclub. Hè? Om duur ontstaat er ook een soort netwerk daar. Hè?
Michiel geeft een voorbeeld van het verschil tussen België en Nederland op dat vlak.
Als ik hier zie bijvoorbeeld de journalisten en de premier, dus de belangrijkste man van het land, dus het gemak dat die met elkaar omgaan is gigantisch. Hè? Als je dat vergelijkt met Nederland, dan kom je bij Rutte gewoon niet binnen. Hè? Door het feit dat iedereen zo benaderbaar is, hè, kan dat ten goede zijn, maar ook ten slechte natuurlijk. Hè?
Maar er zit ook een extreem wantrouwen in de Belg en de media naar justitie toe. Om dat te begrijpen, moet ik het vanuit een historisch perspectief bekijken, zegt Michiel.
De staat, hè? België, en de persoon...
En wat bedoel je met de persoon? De Belg.
De Belg. Dat zijn vijanden. De Belg heeft een zeer oude traditie van onderdrukking. Er is altijd een of ander land hier die ons bezet heeft. Hè? En in die zin denk ik dat we ten opzichte van het establishment, de overheid, die was te wantrouwen gewoon.
En dat wordt er na de eenwording van België in 1830 door de talenkwestie niet beter op.
De adel, de industriëlen, het establishment sprak Frans. De rechtbanken hebben tot in de jaren 30 van deze eeuw waren die volledig in het Frans. Hè. Dus als je dan een probleem had met de rechtbank, dan stond je daar als boerenpummel tegenover een rechter die het vertikte om te luisteren naar je in je eigen taal. Hè.
Als de familie Salens daadwerkelijk via hun contacten druk op justitie probeerde uit te oefenen, is het OM daar dan in meegegaan?
Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen meneer.
West.
In maart 2017 is er in de rechtbank in Brugge een soort proefzitting van het proces. Jullie zijn met een kleine groep nu.
Ja, we zijn met auto's, dus afzonderlijke privéwagens zijn we gekomen.
Oh, okay.
Dat is niet meer met de bus.
Er is een groep van zo'n 20 sympathisanten van de dokter die elke keer naar de rechtbank komt. Het zijn voornamelijk dorpelingen uit Ruisleden. Soms huren ze een tourbus om naar de rechtbank te rijden. Mag ik u wat vragen?
Ja.
Komt u ook uit Ruisleden?
Ik heb altijd in Ruisleden gewoond. We hebben nog altijd de huis, dokter André.
En waarom bent u hier vandaag?
Voor André te steunen. Wij kennen die dokter al vanaf mijn 14 jaar.
Volgens hen heeft justitie niets met die incestklacht gedaan. Ja. En dit zijn nu 1, 2, 3, 4, 5, 6 grote doeken. Ja. En wat staat er op uw doek?
Bij mij staat erop geen doofpot, maar eerlijk proces.
Want waarom vindt u dit een oneerlijk proces?
Omdat ze nu juist kijken naar de moord zelf. Niemand weet wat dat er gebeurd is. Wij weten dat ook niet echt wat dat er gebeurd is. Maar lijkt de incest, ja, het staat overal in. He. Incest heeft zijn eigen kinderen misbruikt. Ruisleden weet ook wel wat dat die...
Maar het blijft vaag wat er nou met die incestklacht is gebeurd. Heeft het OM er nou niets mee gedaan? Ik vraag het later op de zitting aan wat collega's, als de onderzoekers van de incestklacht zijn ondervraagd.
De advocaat van de dokter heeft er heel veel vragen over gesteld, over allemaal dingen die ze niet gedaan hebben. Niet in een bepaalde databank gekeken, Stijn Salens niet gaan zoeken, bepaalde mensen niet gaan ondervragen.
En dan vraag je toch af, waar zijn de kansen gemist om dit te voorkomen? Waren die kansen er? En ik krijg toch, met luisteren naar wat ik hier allemaal hoor, meer en meer het gevoel dat die kansen er wel zijn geweest.
En hun uitleg is, ja, Stijn Salens zat ver weg in het buitenland. En dus er was geen gevaar voor de kinderen. Dus hebben we het maar zo gelaten. En we waren aan het wachten tot Elisabeth, de vrouw van Stijn Salens, ons ging waarschuwen dat hij terug was. Dan zouden we terug in actie schieten. We waren aan het wachten op een seintje.
En dat heeft ze niet gedaan, hè?
Dat heeft ze niet gedaan.
Elisabeth heeft inderdaad nooit aan de politie doorgegeven wanneer Stijn weer terug was van een van zijn Australië-reisjes, eind 2011. Hoewel ze zelf met haar vader die incestklacht heeft ingediend. Na die proefzittingsdag ben ik bij Jan Leijsen, de advocaat van de familie Salens. Sorry voor de vreselijk slechte akoestiek, maar het kantoor werd verbouwd.
Holle resonantie.
Hij vertelde me een andere kant van het verhaal rondom de incestklacht.
Wat voor ons relevant is, is dat er op een bepaald ogenblik een klacht was. Wellicht geïnduceerd door André Gijsselberg.
Volgens hem heeft dokter Gijsselberg Elisabeth onder druk gezet om die klacht in te dienen.
Het impact van de vader op vader Gijsselberg op zijn dochter, om zich te gaan moeien in het gezin over die zedenzaak, om de dochter aan te porren, laat er maar zeggen van kom aan, zet stappen.
Dat is dus in oktober 2011. En in de weken daarna blijven Elisabeth en Stijn telefonisch contact houden met elkaar. Elisabeth en Stijn gaan in therapie en komen zelfs weer samen tegen het einde van het jaar. Ruim een maand voor de moord.
Maar dat er dus een verzoening is gekomen tussen Stijn, zijn echtgenote, en de beide families. Daar zijn gesprekken geweest en een grote openheid heeft men dat allemaal besproken.
Elisabeth zit in de periode voor de moord nog steeds in een moeilijke spagaat tussen haar gezin en haar vader.
Achteraf zal Elisabeth verklaren dat ze helemaal die bedoeling niet had om die klacht in te dienen wegens incest, maar dat ze dat deed onder druk van haar vader.
En volgens Farouk is dat niet het enige.
Wat opvalt is wat André Gijsselbrecht de familie Salens verwijt. Namelijk dat zij macht en invloed zouden gebruiken om het gerecht te beïnvloeden. Dat het net datgene is wat André Gijsselbrecht zelf doet.
Dokter Gijsselbrecht komt niet van een bekende zakenfamilie, maar hij heeft wel een patiëntenbestand met mensen uit justitiële kringen.
Hij spreekt magistraten aan die bij hem patiënt zijn. Hij vraagt, kan je contact opnemen met het parket in Brugge en proberen wat vaart te zetten achter die incestklacht? Hij vraagt een van de politiemensen in zijn patiëntenbestand om hem te melden als Stijn Salens naar het buitenland zou gaan.
En achter Elisabeths rug om schakelt hij nog meer mensen in. Die moeten Stijn controleren.
De dokter neemt contact met de schooldirectie. Als iemand van de familie Salens hier probeert de kinderen te komen halen, moet je mij dat onmiddellijk melden. Hij schakelt de kinderverzorgster, de nanny, in om te spioneren in het huis, foto's te maken, opnames te maken. Hij vraagt bevriende psychiaters om vernietigende rapporten op te stellen over Stijn Salens zonder de man ooit te onderzocht te hebben. Dat is toch het prototype van een manipulator.
Ik zit weer bij mijn NRC-collega Anouk aan de werktafel bij haar thuis.
Ja, ik wilde je iets laten zien.
Na alles wat we hebben besproken over Elisabeth en de incestaffaire, herinner ik me een ouder interview uit 2016.
Elisabeth heeft één officieel on-the-record interview gegeven.
4 jaar na Stijn's dood geeft Elisabeth een kort interview voor de VRT.
Moet je even googlen. Het staat gewoon online. Bij VRT nu zelfs, ter zake.
En dan
interview Elisabeth Gijsselbrecht. Ja, dit is hem. De weduwe van Stijn Salens spreekt.
Mooie vrouw in dit.
We hebben de periode overleefd dankzij de steun van vele vrienden, familieleden, die ons altijd gesteund hebben met raad en daad bijgestaan hebben.
Praat best wel zacht. En ze heeft zo'n hele bescheiden oogopslag, waarbij ze deed het eigenlijk niet echt iemand aankijkt, maar een soort van naar beneden kijkt of zo.
Ik kan me voorstellen dat als ze een dominante vader heeft en een dominante echtgenoot, dat die wel zo over haar heen lopen.
Ze is fragiel.
De kinderen zijn natuurlijk het grootste slachtoffer. Ze hebben heel veel meegemaakt. Ze zijn ook hun papa verloren.
Ze redt met geen woord over incest. Dus ook na de moord op Stijn blijft Elisabeth loyaal aan zowel haar gezin als haar vader.
Het is zo, de kinderen missen hun grootvader. Ze hebben ook een goede band met hem. Ik wil niet oordelen. Ik ben ook niet de persoon om daarover uitspraken te doen.
Maar tijdens het interview in 2016 weet ze al dat de dokter zijn schoonzoon een pak slaag wilde laten geven. Om die incest er eens flink uit te slaan.
Maar in alle objectiviteit, los van het lopende onderzoek, kan ik wel het volgende zeggen. Mijn broers en ik zijn altijd met heel veel liefde omringd geweest door mijn ouders. En ik zal hen daar ook altijd dankbaar voor blijven.
Alleen, Stijn werd niet in elkaar geslagen, maar direct doodgeschoten. Hoe kan dat als de opdracht enkel een pak slaag was? En aan wie gaf de dokter die opdracht? Meer hierover in de volgende aflevering van De Kasteelmoord. Een serie van mij, Gabrielle Adair en VPRO Podcast. Techniek door Alfred Koster en eindredactie door Randy Vermeulen.